Deze avond willen wij het hebben over het inwendig systeem van de gemeente. Het inwendig systeem van de gemeente. We hebben gezien in het eerste deel dat het lichaam als een lichaam is. De Bijbel laat het ons ook zien. We zijn een lichaam met verschillende leden en Christus is het hoofd. Even in het kort. In het eerste deel hebben we gehad over de vrezen des Heren. En dat is van groot belang. De vrezen des Heren. Dat wij ontzag hebben voor de almachtige God. Heel belangrijk. En nummer twee is dat Gods woord ons autoriteit is. De hoogste autoriteit. We hebben het gehad over de absolute autoriteit van Gods woord. En punt drie is natuurlijk dat wij Gods woord, de gezonde leer, prediken, verkondigen in de gemeente. Je kunt alleen maar een gezonde gemeente hebben als je ook de gezonde leer brengt. En punt vier gaat over de persoonlijke heiliging. Het heeft te maken met heiligmaking, zo belangrijk. En punt vijf is geestelijke autoriteit binnen de gemeente. Christus is het hoofd van de gemeente, maar hij delegeert zijn autoriteit. En door de ouderlingen, door zijn gezag door te geven aan de ouderlingen. Vanavond willen we het hebben over het inwendige. De skeletstructuur van de gemeente is van groot belang. We hebben het gezien. Daardoor kan de gemeente stabiel staan. Daardoor kan de gemeente sterk staan. Het is de ruggengraat van de gemeente. Zonder de skeletstructuur heb je ook geen gezonde bedieningen. Bedieningen kunnen alleen maar bestaan als de skeletstructuur gezond is. Nou, we gaan het hebben over het inwendig structuur, het inwendig systeem. Zoals ons lichaam belangrijke organen kent en lichaamsvloeistoffen. En die organen en de lichaamsvloeistoffen zorgen ervoor dat het lichaam blijft leven. Het zorgt ervoor dat het lichaam blijft leven. Zo is het lichaam van Jezus Christus. Willen wij een gezond lichaam hebben, dan is het belangrijk dat het inwendig systeem van de gemeente gezond is. Nou, wat is het inwendig systeem? Het inwendig systeem heeft te maken met onze houding. Hoe is onze houding ten opzichte van de Heere God? Hoe is onze geestelijke houding ten opzichte van broers en zusters? Hoe is onze geestelijke houding ten opzichte van mensen die binnenkomen voor het eerst? Dat is van groot belang. Dus het inwendig systeem heeft te maken met onze geestelijke houding. Dat is wat de Heilige Geest doet in u en mij. Verandering vindt plaats van binnenuit. God verandert ons en vernieuwt ons en geeft ons een heel nieuw hart. Hij gaat het oude hart niet oplaffen, maar hij geeft ons een heel nieuw hart. Nou, in de geestelijke houding vinden wij de vrucht van de Heilige Geest. Wij zijn een Pinkstergemeente, wij geloven in de Heilige Geest en wij geloven in de vrucht van de Heilige Geest. En we merken op dat de Bijbel spreekt over de vrucht. De Bijbel spreekt niet over de vruchten, maar de vrucht van de Heilige Geest is. En dan wordt er een aantal elementen genoemd. We vinden dat in Galaten 5, vers 22. De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, hoe zou de gemeente van Jezus Christus eruit zien als de vrucht van de Heilige Geest aanwezig is in de gemeente? Dan zal het een bruisende gemeente zijn. Het zal een gezonde gemeente zijn. Het zal een sterke gemeente zijn als wij hier vinden de vrucht van de Heilige Geest. En dat is natuurlijk ook de vrucht die wij zien in het leven van Jezus Christus zelf. We vinden in hem die zachtmoedigheid. Hij zegt ook, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig ben van hart. In Christus vinden wij de vrucht van de Heilige Geest. En het zou geweldig zijn als diezelfde vrucht van de Heilige Geest in de gemeenten overal ter wereld gevonden zal worden. En dat is natuurlijk ook Gods bedoeling. De Bijbel zegt ons dat God ons geroepen heeft, opdat wij gelijkvormig zouden zijn aan zijn Zoon Jezus Christus. Tot die geestelijke houding behoort gehoorzaamheid, je kunt het met mij meelezen, nederigheid, liefde, eenheid, bereid, bereidheid om te dienen. Mannen en vrouwen die actief zijn in de gemeente. Blijdschap. Is er blijdschap in het huis vandaag? Amen. Vrede, dankbaarheid, zelfbeheersing, verantwoording, verschuldig aan elkaar. Vergevingsgezindheid, afhankelijkheid aan God. Een verlangen naar groei. Ja, dat wij van binnenuit groeien. En, hè, wij hoeven niet te kiezen tussen kwaliteit en kwantiteit. God wil ons allebei geven. Ja, dus een verlangen naar groei, getrouwheid, hoopvol, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid. Dit is eigenlijk wat het innerlijke systeem inhoudt van de gemeente. Onze geestelijke houding. Vanavond wil ik stilstaan bij gehoorzaamheid. Het is zo belangrijk dat vanavond dat wij alleen maar stilstaan bij gehoorzaamheid. Volgende keer neem ik een paar van die onderdelen tezamen. Anders duurt het de bijbestuur erg lang. Maar vanavond willen wij stilstaan bij gehoorzaamheid. U weet, de mens is gevallen in de Hof van de Eden door ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid stortte de mens in grote ellende. Dat wij gescheiden zijn van de Heere God. Dat wij scheiding vinden tussen mens en mens. De eenheid, de band is verloren geraakt door ongehoorzaamheid, door de zonde. Vandaar dat gehoorzaamheid in de gemeente van groot belang is. Het brengt herstel. Als wij allen God gehoorzaam zouden zijn, dat we allen Gods woord lief hebben en zeggen, Heer, we willen uw woord bewaren, dan zijn wij, dan wandelen wij automatisch in het centrum van Gods wil. We gaan het hebben over gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid in de hele Bijbel gaat samen met geloof. Je kunt niet geloof prediken zonder gehoorzaamheid. Je kunt niet genade prediken zonder gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid en geloof gaan samen hand in hand. We zien dat in het leven van mensen die door God geroepen zijn. We nemen een voorbeeld van een zekere Abraham. Waarom werd Abraham uitgekozen? Er zijn toch vele mensen in Ur der Chaldeeën. Er zijn genoeg mensen daar. Maar waarom zag God een Abraham? En waarom riep hij deze Abraham om te doen zijn wil? Wel, de Bijbel geeft ons een antwoord. En dat antwoord vinden wij in het Nieuwe Testament. En dat God sprak over Abraham. We lezen dat in Hebreeën hoofdstuk 11. Maar hier in Genesis hoofdstuk 26 krijgen we al te horen waarom God een Abraham koos. Genesis 26 vers 5 zegt ons, omdat Abraham mijn stem gehoorzaam heeft. Omdat, er is een reden waarom God Abraham gekozen heeft. Omdat Abraham mijn stem gehoorzaam heeft en mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. Dat is de reden waarom God een Abraham gekozen heeft. De Bijbel zegt ons zijn gehoorzaamheid werd als gerechtigheid gezien. Er is een reden waarom God Abraham geroepen heeft om van hem een groot volk te maken. God vroeg uiteindelijk, toen het volk van Israël tot stand kwam, toen vroeg God aan het volk van Israël om hem gehoorzaam te zijn. Waarom heeft God het volk van Israël uitverkoren? Omdat zij machtig groot waren? Nee, ze waren een klein volk onder vele volkeren. Maar God heeft hen geroepen en dat heeft te maken met genade. Maar daarnaast, toen God het volk van Israël geroepen heeft, heeft God het volgende gezegd. Exodus 19 vers 5 zegt nu, nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. God zegt, alles is van mij, maar als jullie mij gehoorzaam zullen zijn, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Wat geweldig dat als God van ons kan zeggen, je behoort tot mij. Je bent mijn eigendom. Dus God heeft een Abraham gekozen vanwege gehoorzaamheid. Nu zegt hij aan dat volk van Israël precies hetzelfde. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. We lezen uiteindelijk over een Joshua die de opvolger was van Mozes. Jozua wandelde in de schaduw van Mozes, maar God zegt aan Jozua, wees sterk. En daarna zegt God aan Jozua, wijd niet af, nog naar links, nog naar rechts. Omdat Gods woord het woord was dat hij nodig had om geleid te worden. Koning Saul staat bekend als de eerste koning over Israël. Maar de reden waarom hij vervangen werd door een andere koning was zijn ongehoorzaamheid. God neemt uw en mijn gehoorzaamheid serieus. Maar God neemt onze ongehoorzaamheid ook serieus. Hier in het Oude Testament 1 Samuel 13 lezen wij dat koning Saul vervangen zal worden door een andere koning. Iemand in zijn plaats. Waarom? Omdat koning Saul God ontrouw was geweest. 1 Samuel 13 vers 14 zegt ons, maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De Heer heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht en de Heer heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk, omdat, dit is de reden, omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heer u geboden had. God neemt zijn eigen woord serieus en hij verlangt van ons, zijn kinderen, dat ook wij zijn woord serieus nemen. Saul, omdat je mij ontrouw bent geweest, omdat je mijn woord niet in acht hebt genomen, zal uw koningschap van u worden weggenomen. We kennen de belangrijke woorden in 1 Samuel 15 vers 22. Daar zegt Samuel, heeft de Heer evenwel behagen in brandoffers en slachtoffers, als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. We weten hoe belangrijk offers brengen is in het Oude Testament. De Levieten gingen daarover, over het brengen van offers. Dankoffer, zondoffer, allerlei offers. Maar God zegt, deze offers hebben alleen maar waarde als het gekoppeld wordt met gehoorzaamheid aan zijn woord. Wat voor waarde heeft slachtoffers? Wat voor waarde hebben onze offers als wij gelijkertijd God ongehoorzaam blijven? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Het is beter God gehoorzaam te zijn dan om allerlei dingen te doen die God niet van ons vraagt. Dat is wat God in feite hier zegt. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Uiteindelijk werd koning Saul afgezet. En dan gaat God op zoek naar een man naar zijn hart. En we kennen die man die later koning David zal worden. Maar dit is wat de Bijbel ons zegt in Handelingen 13. Handelingen 13 vers 22 zegt ons, en nadat hij, de Heere God, hem, dat is koning Saul, had afgezet, verwekte hij David voor hem tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden, ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart. Nou, waarom was David een man naar Gods hart? De Bijbel geeft hier het antwoord. Die alles zal doen wat ik wil. Nogmaals, Christus is het hoofd van de gemeente. God beslist. God heeft het eerste woord en het laatste woord. Maar hij geeft zijn autoriteit aan ouderlingen. Aan leiders in de gemeente. Maar zo zien we hier dat David in de plaats kwam van koning Saul. Maar God zegt, ik zal hem daar plaatsen, omdat hij straks zal doen wat ik wil. Dus ook leiders, voorgangers, ouderlingen, wie dan ook. Ook wij zijn geroepen om de wil van God te doen. We gaan staan niet in ons eigen dienst. We staan niet hier voor ons eigen belangen. We staan in dienst van God voor Gods belangen. Opdat Gods wil zal geschieden binnen de gemeente en in bijzonder in ons leven. Jezus maakt duidelijk dat geloof en gehoorzaamheid samengaat. Ze zijn onafscheidelijk. Ze gaan samen. In Johannes 8 vers 30. Er zijn heel veel mensen die op een gegeven moment Jezus zijn gaan volgen. Ze zijn in Jezus gaan geloven. Maar Jezus maakt duidelijk, geloven alleen is niet voldoende. Vers 30 zegt ons, toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Wij zouden heel blij zijn als velen in Jezus zouden geloven. Maar Jezus ziet het hart van de mens. En hij ziet ook heus wel het geloof in deze mensen. In deze vele mensen. Maar dan zegt Jezus in vers 31, Jezus dan zeide tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipel. Dat bent u werkelijk mijn discipelen, wanneer je in mijn woord blijft. Dat is niet alleen maar het woord onthouden, maar naar mijn woord wandelen. Mijn woord gehoorzamen. Als wij dat doen, dan zijn wij werkelijk discipelen van Christus. Want zijn wil is de volmaakte wil. Zijn wil is waarvoor wij leven. We denken maar aan Jezus' eigen woorden. Ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, maar hij zegt, mijn echte spijs is het doen van Gods wil. Daarvoor leefde Jezus, dat is zijn leven. Mijn spijs is namelijk de wil te doen van mijn hemelse Vader. Is dat mijn spijs? Is dat onze spijs als gelovigen? Dat wij zeggen, Heer, voor uw wil leef ik, dat uw wil zal geschieden. Vers 32 zegt ons, en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zijn we vrijgemaakt door de waarheid? Halleluja. Gehoorzaamheid is meer dan alleen maar uiterlijke dingen doen. Je kunt om je heen zien en er zijn heel veel dingen te doen binnen de gemeente. Maar ik kan iets doen met een verkeerde houding. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar soms denken wij, nou, als iemand maar iets doet, dan is het goed. Nee, het is heel belangrijk dat wij gehoorzamen vanuit een hart dat vernieuwd is, dat veranderd is. Dus je kunt goede dingen doen met een verkeerd motief. Je kunt goede dingen doen met een verkeerde houding. Nou, 2 Kronieken 25, daar vinden wij een zekere Amasia. Van hem wordt gezegd, toen Amasia 25 jaar oud was, werd hij koning. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Joadan uit Jeruzalem. En dan zegt de Bijbel dit. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. En je zou hem een pluimpje geven. Je zou hem daarvoor willen prijzen. Geweldig dat je goede dingen doet voor de Heere. Maar de Bijbel maakte hier duidelijk. Nogmaals, hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. Komma, alleen niet met een volkomen hart. Dus hier zien we, je kunt goede dingen doen, maar niet met een volkomen hart. Nou, waar het om gaat is, als we het hebben over die innerlijke systeem van de gemeente, het innerlijke systeem van ons geestelijk leven, dat is die verandering door de Heilige Geest. Dus wat ik ook doe, dat het voortkomt uit een hart dat vernieuwd is. Een hart dat door God is aangeraakt. Wat zegt de Bijbel ons? Als God ons de Heilige Geest geeft, dan zal de Heilige Geest ons leiden in alle waarheid. De Heilige Geest wil ons leiden in alle waarheid. En het is de bedoeling dat ik als gelovige in die waarheid wandel. Daarnaast zegt de Bijbel ons dat de Heilige Geest ons overtuigt. Ja, waarvan overtuigt de Heilige Geest ons? Nummer 1 van zonde, ongerechtigheid en oordeel. Dus ook dingen die niet juist zijn, dat wil de Heilige Geest wegfilteren uit ons leven. Opdat wij werkelijk de wil van God zouden doen. Zijn gehoorzaamheid, nogmaals, is de houding van een nieuw hart. Is een houding van een vernieuwd hart. Is ons hart vernieuwd? Dat is wat God doet. De Bijbel zegt ons in 2 Korinthe 5 vers 17, die in Christus is, is een nieuw schepsel. Vernieuwd van binnenin. Ons denken is veranderd. Ons spreken is veranderd. Ons wandel is veranderd, want dat is wat God doet. Hij verandert ons van binnenin, van binnenuit. Nou, en dat is wat wij de gemeente steeds moeten voorhouden. Dat die geestelijke houding van groot belang is. Niet alleen maar voor u, maar voor de ganse gemeente. Want daarmee kunnen wij God eren. Daarmee kunnen wij God groot maken. Als onze innerlijke houding juist is, als onze innerlijke houding gezond is, dan is de gemeente gezond. Gehoorzaam aan God, kom voort uit een dankbaar hart. Zijn er hier dankbare harten vanavond? Amen. Dankbaar voor het leven. Dank u wel voor vergiffenis, voor genade, voor een nieuw leven, een nieuw perspectief, een nieuw doel in het leven. Daarvoor zijn we God zeer dankbaar. We spreken dus niet over slaafse gehoorzaamheid, Maar we spreken over gehoorzaamheid dat die voortkomt nogmaals uit een vernieuwd hart. Deuteronomium 11 zegt ons vers 1, daarom moet u de Heere uw God lief hebben. We spreken over een relatie. Een relatie kan niet in stand gehouden worden zonder die liefde. Zo ook onze relatie met de Heere God. Daarom moet u de Heere uw God lief hebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen. Alle dagen. Dus daar is aan de ene kant liefde. En uit die liefde voor de Heere God vloeit voort die gehoorzaamheid. Sommige mensen zeggen, ja, jullie christen moeten zoveel. Nee, we moeten niets. Wij willen. Als wij naar Gods huis gaan, is het niet omdat wij moeten. Maar het is omdat wij willen. De psalmen zeggen het zo mooi als een hert dat schreeuwt naar water. Zo verlang mijn ziel naar u, o God. Naar Gods huis is niet een moetje. Het is een willen. Heer, ik wil u ontmoeten. Ik wil u danken voor de zegeningen in mijn leven. Daarnaast kunnen wij natuurlijk heel veel voor elkaar betekenen. Elkaar opbouwen. Elkaar troosten wanneer iemand het zwaar heeft. Juist dus liefhebben en acht nemen van Gods woord gaan samen. Johannes 14, daar maakt Jezus nogmaals duidelijk dat gehoorzamen en God liefhebben samengaan. Johannes 14, vers 23, Jezus antwoordt en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Hoe geweldig is dat? Wie mij niet lief heeft, zegt Jezus, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Met andere woorden, aan de vruchten kent men de boom. Die mij lief heeft, die bewaart zijn geboden. Die mij niet lief heeft, zegt Jezus, die zal zijn woord ook niet gehoorzamen. Belangrijk dat wij die liefde niet verliezen. We denken maar aan de gemeente van Efeze in het boek Openbaring. Ze hebben een eerste liefde. Ja, die eerste liefde zijn ze kwijtgeraakt. Als christen kun je die liefde kwijtraken. Dat alles zomaar routine is geworden. Je doet dingen, zoals wij hier hebben gezien. Je kunt goede dingen doen met een verkeerd motief. Maar je kunt ook dingen doen vanwege, ja, het is gewoon gewoonte geworden. Maar laten we onze liefde voor de Heere God brandende houden. De volmaakte gehoorzaamheid vinden wij in onze Heer en Heiland Jezus Christus. In hem vinden wij de volmaakte voorbeeld van gehoorzaamheid. Nou, laten wij God bidden. Heer, laat ook die houding van Christus in mij, in de gemeente, gevonden worden. Hebreeën 5, vers 7 zegt ons, in de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. En dan zegt de Bijbel ons het volgende, hoewel hij de zoon was. Hoewel hij de zoon was. Hij hoeft niemand gehoorzaam te zijn, hij is God. De engelen moeten hem gehoorzamen. De mens zou hem moeten gehoorzamen. Maar de Bijbel zegt, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd. Waar zouden wij zijn als Jezus de wil van zijn vader niet gedaan had? Waar zou ik zijn, waar zou u zijn vanavond? Als Jezus de wil van zijn vader niet gehoorzaam was geweest. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaam geleerd uit wat hij heeft geleden. Zelfs toen hij te maken had met bespotting. Zelfs toen hij te maken had met hoon. Zelfs toen hij te maken had met zijn kruisiging, bleef hij zijn hemelse vader gehoorzaam zijn. Zijn gebed was, vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het volmaakte voorbeeld van gehoorzaamheid. Jezus het hoofd, laat het ons verlangen zijn, het lichaam van Christus, dat wij eveneens hem gehoorzaam zijn. Vers 9 zegt ons, en toen hij volmaakt was geworden, volmaakt in al zijn doen, toen hij aan het kruis hing, heeft hij uitgeroepen, het is volbracht, missie volbracht. De Bijbel zegt, toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Hoe zijn wij tot geloof gekomen? Hoe hebben wij die zaligheid ontvangen? Nou, door gehoorzaamheid. De Bijbel zegt ons, toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dus aan de basis van mijn redding, daar ligt die gehoorzaamheid. Vreemd genoeg wordt vaak gepredikt, genade, zonder gehoorzaamheid. Genade is van groot belang. Maar genade, dat is Gods deel. Wat ik niet kan doen, dat doet God, dat is genade. Maar waar blijft mijn deel in de redding? Jezus zegt, kom allen tot mij. Hij zegt niet, ik kom bij je, maar jij moet naar mij komen. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Als er een drenkeling is, je gooit hem een touw toe, maar als hij dat touw niet wil aangrijpen, dan kun je zeggen, ik heb alles aan gedaan om die persoon te redden. Ziet u, redding gaat samen met Gods genade, Gods kant, maar wat is mijn kant? Dat ik me bekeer, dat ik zijn woord accepteer. Want dat is in feite wat mijn redding geeft. Mijn ongehoorzaamheid zorgde voor mijn staat van verloren zijn. Maar wanneer wij Gods wil gehoorzaam zijn, dan brengt dat mij. Je hebt tot God. Laten we kijken naar gehoorzaamheid en gemeente. Want dat is van groot belang. De gemeente is het lichaam van Jezus Christus. Nou, ware bekering brengt voort de vrucht van gehoorzaamheid. Wat wij eerder hebben gezegd is, aan de vruchten kent men de boom. Nou, ware bekering brengt voort gehoorzaamheid. Nogmaals, het is niet, ik wil God gehoorzaam zijn, opdat ik gered word. Nou, die redding komt van de Heere God. Dus dat is 100% zeker. De redding komt van de Heere God. Maar ik moet niet mijn deel vergeten. De Bijbel zegt ons dat Johannes de Doper te maken kreeg met de Farizeeërs en de Sadduceeërs. En zij dachten, nou, wij zijn afstammelingen van Abraham. Wij zijn Israëlieten. Wij zijn bevoorrecht. Wij zijn door God apart gezet. En zij dachten, nou, omdat wij Israëlieten zijn, omdat wij Joden zijn, dan hebben we automatisch de zaligheid. Maar ze hadden zich goed vergist. Matthäus 3, vers 7 zegt ons, toen hij, Johannes de Doper, velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hem, adren gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Vers 8 zegt, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Dus de bekering brengt voort vruchten. En Johannes de Doper zegt, hoe denken jullie de komende toren te ontvluchten? Door te zeggen, nou, je bent afstammeling van Abraham. Johannes was nogal grof. Hij noemt ze addergebroed. In deze tijd moet je dat niet zeggen hier in de kerk, want mensen nemen je zeer kwalijk. Maar Johannes de Doper nam geen blad voor de mond. Hij zegt, nou, addergebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Hij zegt, nou, breng dan vruchten voort. Als je werkelijk bekeerd bent, dan kun je dat zien aan je leven. Aan je veranderd leven, aan je veranderd denken. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. We kunnen dus zeggen, waarachtig geloof leidt tot een veranderd leven. Ja, dat is wat bekering inhoudt. Je keert de wereld toe en je keert je tot God. En we kunnen zeggen, een bekering zonder gehoorzaamheid is geen bekering. Je ziet geen vruchten. Dus als iemand zegt, ik ben bekeerd en hij wandelt nog steeds in die duisternis. En hij verwerpt nog steeds Gods woord. Er is geen sprake van ware bekering. Waarachtig bekering of waarachtig geloof leidt tot een veranderd leven. Ik wil God behagen. Ik wil God dienen met een nieuw leven. We kennen de welbekende woorden in Jacobus. Jacobus 2, vers 14. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft? Is het voldoende als mensen zeggen, nou, ik geloof in Jezus? Jacobus zegt, wat voor nut heeft het Als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken. Hij heeft geen vruchten. Hij heeft geen vrucht van gehoorzaamheid. Wat voor nut heeft dat? Kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord is natuurlijk niet. Want juist als je veranderd wordt door de Heere God, je hebt God in je leven, hij heeft je een nieuw hart gegeven, dan ga je ook anders leven. In hetzelfde Jacobus, vers 20, zegt ons, maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is. Je kunt een klein geloof hebben, je kunt een groot geloof hebben, maar je kunt ook een dood geloof hebben. Het geloof zonder de werken is dood. Is Abraham onze vader, hier hebben we dan, Abraham is onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde. Vers 22 ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken. En dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. Geloof is van groot belang. We denken maar aan Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Geloof is belangrijk. Maar geloof, ware geloof, brengt voort ware vruchten. Van bekering, van verandering, van vernieuwing. Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken. En dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. Dus als die werken uitblijven en die persoon zegt, ja, ik ben gelovig, ik heb mezelf laten dopen. Maar je ziet die werken niet. Dan kun je een grote vraagteken daar neerzetten. Want bekering brengt met zich mee verandering. Een omkering in het leven. We moeten niet vergeten, Satan gelooft. Satan weet wie God is. Hij heeft God gezien, wij hebben God nog eens niet gezien. Demonen geloven. Dus dat is niet moeilijk, ook demonen geloven. Ja, Jacobus zegt dat, Jacobus 2 vers 19, u gelooft dat God één is? Dat doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar dat geloven alleen is niet voldoende. Jezus zegt daarom ook, volg mij na. We weten, volgen is een woord van actie. Er wordt iets van ons gevraagd. En Jezus volgen betekent ook hem volgen door dik en door dun. Dat wij zeggen, Heere, het zal niet makkelijk zijn. Ziet u, het evangelie zegt ons ook niet dat het makkelijk is. Jezus zegt zelfs, in de wereld wordt gij vervolgd. Tegenwoordig wordt er alleen maar mooie dingen verkondigd op tv. Mensen willen dat niet meer horen, dat je vervolgd wordt. Mensen willen niet horen dat ze hun eigen kruis op zich moeten nemen. Maar dat is precies wat Jezus verkondigt. Wie mij volgt, die neemt zijn kruis op zich. Is niet een populair boodschap, is geen populair thema. Maar dat is precies wat Jezus onze Heer verkondigt. Waarachtig geloof handelt naar wat de Heere dus van ons vraagt. Heer, wat wilt u? Dat wij als gemeente ons afvragen, Heer, wat wilt u? Dat zal geschieden. Laat uw wil geschieden. Lucas 6. Ook Jezus heeft te maken met mensen die hem volgden. Jezus had te maken met mensen die hem Heere noemen. Wij noemen Jezus Heere. Wij noemen hem God. Jezus zegt, waarom noemt u mij Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg? God verwacht iets van mij. God verwacht iets van ons. God verwacht iets van de gemeente. Waarom noemt u mij Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg? Dus het is niet voldoende om te zeggen, ik geloof. Het is niet voldoende om te zeggen, Heere. We kunnen pas Jezus Heere noemen als wij hem ook werkelijk als Heere behandelen. Dat hij Heer is over ons leven. Weet u nog, hoe ontvangen wij de Heilige Geest? Wij zijn een Pinkstergemeente, wij geloven in de Heilige Geest. Maar hoe ontvangen wij de Heilige Geest? De Bijbel maakt ons duidelijk dat door gehoorzaamheid, dat wij de Heilige Geest ontvangen. Het is onmogelijk dat God mensen de Heilige Geest geeft die de andere richting opgaan. Die Gods wil niet zoeken. Die Gods woord verachten. Het is onmogelijk. God zal tegen zijn eigen woord ingaan. Vanaf het moment dat wij Jezus Heer maken van ons leven. En we zeggen, Heer, leid mij, vorm mij. Dat wil niet zeggen dat wij volmaakt zijn, maar Heer, ik wil. De Bijbel zegt ons, streef naar heiligmaking. door God te gehoorzamen. Handelingen 5, vers 32. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Belangrijke houding. De houding van gehoorzaamheid binnen de gemeente. In ons eigen persoonlijk leven. God geeft zijn Heilige Geest. Het zegt het al, de Heilige Geest is heilig. Aan hen die hem gehoorzaam zijn. We leven in de eindtijd. Ik hoef niet te zeggen in wat voor tijd we leven. We kijken naar en we zien de tekenen om ons heen. Zijn komst, de komst van Christus is spoedig. Maar laten we ons niet vergissen. In die eindtijd wordt onze gehoorzaamheid, onze loyaliteit aan Christus getest. Hoe loyaal zijn wij aan de Heere God? Nu worden wij nog niet vervolgd zoals wij dat kennen in sommige landen. Nu worden wij niet verdrukt zoals wij dat vinden in sommige landen. Maar als wij verdrukt zouden worden, zouden wij nog steeds zeggen, Heer, u bent Heer. Zouden wij nog steeds zeggen, Heer, laat uw wil geschieden. In de eindtijd wordt mijn gehoorzaamheid, uw gehoorzaamheid, de gehoorzaamheid van de gemeente getest. In het boek Openbaring, hoofdstuk 14, vers 12, zegt ons, hier zien we de volharding van de heiligen. Volharding is een vereiste. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Het is niet voor niets. De antichrist wordt genoemd de wetteloze. Hij wil niets te maken hebben met de wet van God. Hij is de wetteloze. En we leven in een tijd waar mensen niets meer te maken willen hebben met het geloof. Van de week werd nog gezegd, werd nog de statistieken bijgehaald. Nederland is opnieuw minder christelijk geworden. Er gaan steeds minder mensen in God geloven. In zo'n tijd leven wij. We willen niets te maken hebben met de wet van God, met de wil van God. Maar hier zien we de volharding, zegt Johannes, van de heiligen. Laten wij volharden in het doen van Gods wil. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. De geboden. Het laatste boek van de Bijbel spreekt nog steeds over geboden. God heeft nog steeds geboden. Gods geboden zijn heilig. De gemeente moet weten dat Gods woord heilig is. De onbekeerden, wat zouden wij hen moeten prediken? Als er onbekeerden binnenkomen in de gemeente, dan maakt het ons blij natuurlijk. Maar wat voor boodschap gaan we hen brengen? Iemand zal pas tot bekering komen als hij inziet dat hij zich moet bekeren. Iemand zal zich pas bekeren als hij inziet dat hij een zondaar is. Dat God zonde haat. Dat zonde, daardoor zonde dat wij het koninkrijk van God niet binnen kunnen gaan. Dus het is belangrijk dat wij bekering prediken. Bekering vraagt van mij om reactie. Namelijk om te keren. Om mijn leven aan Jezus te geven en dat Hij mijn richting bepaalt. Ware bekering leidt tot gehoorzaamheid. Ware bekering leidt tot gehoorzaamheid. Dat wij zeggen, Heere, ik heb lang genoeg mijn eigen wil gedaan. We denken aan de verloren zoon. Hij zegt, Vader, geef mijn deel. Ik ga mijn weg. Tot hij inzag dat toen hij alles verloor, dat de dienstknechten van zijn vader vele malen beter had dan dat hij had. Vanaf het moment toen Adam en Eva hun eigen wil zochten en deden, ging het mis met de mens. Maar ware bekering leidt tot gehoorzaamheid. Bekering kent twee kanten. De ene kant is je bekeer je tot God. Je richt je tot hem. Je geeft je leven aan hem. Dat is de ene kant. De andere kant is dat je dat oude leven verlaat. En dat zeggen, Heere, wilt u mijn leven vullen? Help mij uw wil te doen. Help mij u gehoorzaam te zijn. Afkeren van de zonde. En wandelen in de waarheid. De bekering, ware bekering, kent deze twee kanten. In de Bijbel zien we dat God in Johannes de Doper zond. Hij is de voorloper. Hij is de heroud die riep in de woestijn aangaande de komst van de Messias. En Johannes de Doper, hij was een persoon die het evangelie predikte, het goede nieuws. Hij predikte de komst van het koninkrijk van God. En zijn prediking is duidelijk. Matthäus 3, vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op. En hij predikte in de woestijn van Judea. De vraag is, wat predikte deze Johannes de Doper? De Bijbel zegt ons, en zij bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Zonder bekering kunnen wij Gods koninkrijk niet binnengaan. Zonder gehoorzaam te zijn aan Gods woord, kunnen wij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat predikte Jezus? Wij prediken liefde. Wij prediken geloof. Wij prediken genade. Maar wat predikte Jezus? Jezus wist waar het probleem lag. De Bijbel zegt ons, toen Jezus begon, in Matthäus 4, vers 17, van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u. Zie je, mensen zullen pas bekeren als ze inzien dat ze zondaren zijn. Er zijn genoeg mensen die zeggen, nou, ik ben een goed mens, waarom moet ik mij bekeren? Zie je, maar Jezus houdt de mensen steeds het wet voor. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Johannes de Doper preekte de bekering. Jezus predikte de bekering. Het is belangrijk dat in de gemeente steeds de boodschap te horen, dat de gemeente steeds de boodschap te horen krijgt van bekering. Dat wij de boodschap niet vergeten. Dat wij steeds in het woord van God, naar het woord van God wandelen. Petrus predikte eveneens bekering. De man die in Handelingen 2 opstond, toen de Heilige Geest werd uitgestort. Voorheen was hij een bangerik. Hij had Jezus 3 maal verloochend. Ik ken hem niet. Nu is er iets gebeurd in zijn leven. Een verandering. En nou is het dezelfde Peter die opstond voor Jezus. En hij durfde zijn leven te riskeren. Als u Handelingen 2 leest, dan zegt hij op een gegeven moment, u bent degene die Christus gekruisigd heeft. Hier durft hij opeens de waarheid te spreken. En wat predikt deze Petrus? Hij predikte bekering. Handelingen 3, vers 19 zegt ons, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. De zonden maken een scheiding tussen ons en de Heere God. Gehoorzaamheid betekent, Heer, ik beleid mijn zonden. We kennen dat in Johannes 1, vers 9, indien wij onze zonden beleiden. God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons vergeeft van onze zonden. De Bijbel komt met indien. We zeggen vaak als je een verzekering afsluit, dan moet je altijd naar die kleine letters kijken. Nou, in de Bijbel vind je kleine woorden, zoals een als, zoals een indien. Indien wij onze zonden beleiden, dan. God zegt aan het volk van Israël, als u mijn woorden acht neemt. De Bijbel zegt in Handelingen 3, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. En er tijden van verkwikking zullen komen. Verkwikking voor de ziel. Paulus, hij behoorde niet tot een van de 12 discipelen van Jezus, maar toen hij geroepen werd, werd hij eveneens gezonden met een boodschap. Zijn boodschap was eveneens een boodschap van bekering. Mensen, het volk van Israël in die tijd, ze zijn opgegroeid met de Torah, met zoveel dingen van God. Maar velen wandelden buiten de wil van God. Paulus preekte de bekering. Handelingen 17, vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de ontwetenheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekering. Wat mensen nodig hebben is bekering. Want als je je bekeert, dan pas kun je het koninkrijk van God binnengaan. Dat alle mensen, overal, aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. De Bijbel hamert daarop. Het is door ongehoorzaamheid dat wij onze relatie met God kwijt zijn geraakt. Door ongehoorzaamheid. Ontstaat er allerlei spanningen in het leven, ontstaat er spanningen in de gemeente. En zo zijn wij, gaat een gemeente ten onder. Handelingen 20 vers 21. Ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Waar ik ook gezonden werd, zegt Paulus. Als hij ergens gestuurd werd, dan ging hij eerst naar de synagoge om zijn landgenoten te bereiken, de Joden. Daarna pas gaat hij naar de Grieken of naar de heidenen. Maar hij zegt, ik heb zijn bekering tot God gepredikt. De bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Wanneer wij dus genade prediken, nogmaals, genade is van groot belang. Maar wanneer wij genade prediken, dan moeten wij dat balanceren met gehoorzaamheid. Nogmaals, genade heeft te maken met Gods kant. God redt. God was ons leven schoon. Maar wat is dan mijn kant? Namelijk Jezus aannemen. En Jezus zegt ook, die in mij gelooft. En dus dat aannemen heeft het eeuwige leven. Maar dan gaan we ook wandelen in dat, op dat pad van gehoorzaamheid. Heere, mijn leven is nu de uwe. Laten we niet vergeten, Jezus was vol genade. Maar hij was ook vol waarheid. Is altijd in balans. Niet alleen maar genade en ook niet alleen maar waarheid. In Jezus vinden wij genade en waarheid. Johannes 1 vers 14 maakt ons duidelijk. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en ook vol van waarheid. Als wij die genade hebben ontvangen, dan vraagt het van ons om ook te wandelen in die waarheid. Als wij genade begrijpen, als wij Gods genade hebben geaccepteerd, dan willen wij ook niets anders dan ook te wandelen in die waarheid van Gods woord. Dan hebben we begrepen wat genade inhoudt. Dus genade moet altijd gebalanceerd worden met waarheid. Het gaat samen. Johannes 8 vers 10, daar vinden wij het verhaal van de overspelige vrouw. We weten de fariseërs, de schriftgeleerden, ze kwamen met deze vrouw en zeggen, Heer, we hebben deze vrouw op een hete daad betrapt. De wet van Mozes zegt dat deze vrouw gestenigd moet worden. Wat zegt u? Wat moeten wij doen met deze vrouw? En de Bijbel maakt het ons duidelijk dat ze Jezus een valstrik, hè, dus ze willen Jezus laten vallen. Dit was een valstrik. Ze zeggen, ja, we hebben haar op hete daad betrapt. Hier is deze vrouw. Maar waar is dan die man als het op de hete daad is betrapt? En de Bijbel zegt ons dat Jezus zegt, is goed. Jullie hebben gezegd, nou, deze vrouw moet gestenigd worden. Jezus gaat niet tegen de wet van Mozes in. Hij zegt, is goed. Degene die zonder zonde is, die werpt de eerste steen. En de Bijbel zegt ons dat stuk voor stuk de mensen overtuigd werden. Niemand was zonder zonde. En ze dropen af. Van groot tot klein. En dan blijft Jezus achter met deze vrouw. De Bijbel zegt in vers 10, Johannes 8 vers 10. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar vrouw. Waar zijn die aanklagers van u? Ze hebben jou aangeklaagd. En ze staan ook nog in een recht om te zeggen, want zij heeft inderdaad overspel gepleegd. Heeft niemand u veroordeeld? En zij zegt, niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar, ook ik veroordeel u niet. Is dat niet geweldig? We kennen allemaal Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar weet u wat Johannes 3 vers 17 zegt? Dat Jezus niet gekomen was om te oordelen, veroordelen. Daarvoor kwam hij niet. Hij kwam om te zalig maken, om mensen te redden. Jezus zegt, ook ik veroordeel u niet. Als er iemand was op dat moment die de steen kon werpen, dan was het Jezus. Hij was zonder zonde. Hij kon met recht haar stenigen en zeggen, je bent schuldig. Je hebt overspel gepleegd. Maar hier is de Zoon van God, zonder zonde. En hij zegt dan, ook ik veroordeel u niet. Maar dan voegt hij eraan toe, ga heen en zondig niet meer. Jezus zegt niet alleen ga heen, punt. Ga heen en zondig niet meer. Bekeer je. Verander je leven. En ik geloof met heel mijn hart dat vanaf dit moment, dat het leven van deze vrouw voor altijd was veranderd. Zij heeft in oog gestaan met genade. Maar zij heeft ook in oog gestaan met de waarheid. Ga heen en zondig niet meer. Ga heen, dat is genade. Je bent vrij, je mag gaan. Ga heen betekent ik draag jouw zonde en ongerechtigheden. Ik sterf voor jou. Maar zondig niet meer betekent wandel vanaf nu in de waarheid. Wandel vanaf nu in het licht. Genade en waarheid gaan samen. Johannes 5, vers 13. Daar vinden wij dat het verhaal van de verlamde. Een man die genezen werd door Jezus. De Bijbel zegt ons, vers 13. En hij die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Vers 13, 14 zegt ons. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden. Dat is genade. Als God je leven aanraakt, dat is genade. Dat als je nu genezen bent, is dat genade. Je hebt genade ondervonden. Zie, u bent gezond geworden. En dan zegt Jezus, zondig niet meer, opdat u niet iets ergens overkomt. Jezus waarschuwt deze persoon dat je hebt genade gevonden in Gods ogen. Je hebt nu een nieuw leven. Je hebt nou stel gezonde benen. Maar zorg ervoor dat je niet meer zondigt. Dat wil niet zeggen dat wij ten aller tijd volmaakt zijn. Maar dat vraagt wel iets van ons. Zondig niet meer opdat u niet iets ergens overkomt. Zoek de waarheid. Wandel in die waarheid. Wat de gemeente nodig heeft in deze tijd is dat wij wandelen. De verkondiging van wandelen in die waarheid van Jezus Christus. Gelovigen en gemeenten dienen zich te blijven bekeren. Ziet u, bekering is een levenslang proces. Je bekeer je toen je Jezus voor het eerst aannamen. Maar ook nu, wij zo lang op de weg zijn, vraagt de Bijbel nog steeds van ons om ons te bekeren. Er zijn bepaalde dingen waar God de vinger op legt en zegt, ik wil je dat je dit opvert aan mij. Er zijn bepaalde dingen die binnen zijn geslopen en hebben wij geplaatst op de troon van God. God zegt, ik wil dat je dat aan mij geeft. We hebben 7 brieven in het boek Openbaring aan 7 gemeenten. En aan 4 gemeenten, 4 van de 7, wordt gezegd dat zij zich moeten bekeren. We spreken niet meer over ongelovigen, we spreken nu over gemeenten. En God zegt aan die gemeenten om zich te bekeren. Laten we dat samen bekijken. Openbaring 2, daar hebben wij eerst de brief aan de gemeente van Efeze, vers 4. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u. En doe de eerste werken, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Kunt u zich voorstellen, een gemeente zonder kandelaar, oftewel een gemeente in de duisternis. God zegt uit genade, vanwege zijn liefde voor zijn gemeente, bekeer u en doe de eerste werken. Ga terug naar die eerste liefde. Openbaring 2, daar vinden wij de brief aan de gemeente van Pergamus. Vers 16, bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Oftewel met mijn woord, met mijn waarheid. Bekeer u en zo niet. Ziet u, God kan niet tegen zijn eigen woord ingaan. God zegt nou, oké, jullie zijn een gemeente, kom toch maar binnen. We denken maar aan die jongeling. Hij zegt, heer, wat moet ik doen om gered te worden? Jezus zegt, oh, wil je gered worden? Nou, doe dan wat de wet zegt. Eer je vader, moeder en je geest zal niet stelen. En dus deze jongen zegt, nou, die wet heb ik allemaal gedaan. Maar hij zegt, nou, nog één ding. Niet twee dingen, maar één ding. Ga heen wat en verkoop wat je hebt en geef het aan de armen en volg mij. Hij had zijn rijkdom op de eerste plaats gezet. De Bijbel zegt ons hier aan de gemeente van Pergamus, bekeer u. Zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal u tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. God zegt ook nog tot de gemeente in deze tijd. Om dingen los te laten. Om hem te geven de plaats die hem toekomt. Openbaring 3, daar vinden wij de brief aan de gemeente van Sardis. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Indien dan, God vraagt van ons dat wij zijn woord opvolgen. De vierde brief is aan de brief aan de gemeente van Laodicea, vers 18. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door dat vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Een bekeerde gemeente is een gehoorzame gemeente. Een bekeerde gemeente is een veranderde gemeente. Een bekeerde gemeente is een gezonde gemeente. En God, laat deze brieven opschrijven. 4 van de 7 moesten zich bekeren. Wel laten wij toezien dat wij gezond zijn. Dat wij nog steeds wandelen in de waarheid van Gods woord. De waarheid maakt ons vrij. Het is de waarheid die ons is gegeven. Wat wij graag willen zien is de bekering van mensen. Als mensen tot bekering komen in de gemeente, dan brengt dat blijdschap. Het is hetzelfde als een geboorte van een kind in het gezin, dan brengt het blijdschap in het gezin. Als er mensen tot bekering komen in de gemeente, dan brengt dat eveneens blijdschap in de gemeente. Bent u blij als u nieuwe mensen ziet komen in de gemeente? Het moet ons goed doen. Maar het is belangrijk dat deze mensen zich bekeren en ook blijven in Christus en blijven groeien. Dus Jezus stuurt ons heen met de grote opdracht. Matthäus 28, ga heen en verkondig het evangelie. Maar laten we niet vergeten, in die grote opdracht, daar zit ook gehoorzaamheid in verweven. Want je kunt geen volgelingen hebben van Christus als ze niet bereid zijn om Jezus te volgen. We zijn bijna aan het einde. Matthäus 28, vers 19 zegt dan, ga dan heen. Dat zegt God nog steeds aan u, aan mij en aan de gemeente van deze tijd. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam en van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus het is niet alleen maar evangeliseren, maar dat als mensen tot bekering komen, dat ze ook leren die geboden van God in acht te nemen. Want Gods woord geeft richting in ons leven. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus evangelisatie en mensen erop wijzen dat Gods woord, dat Gods waarheid ons vrijmaakt, is van groot belang. Tot slot willen we zeggen, gehoorzaamheid aan Gods woord is een belangrijke houding voor de gemeente van Jezus Christus. Dat wij zeggen, Heer, laat die houding van gehoorzaamheid gevonden worden in mij. En laat de gemeente een gemeente zijn die u wil zoekt, die u wil nastreeft te doen. Gehoorzaamheid aan Gods woord is een essentiële houding voor u en voor mij. Laat het ons gebed zijn.